Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en alle die online met ons meeluisteren of via de kerk deze telefoon. In deze dienst gaat proponent El Solleveld uit Schravenzande voor. Welkom. Informatie over de kerkdiensten. In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM en de PKN leggen we vanaf heden kerkdiensten met maximaal 125 personen voor. Dit gaat op basis van inschrijving via de website van de Oude Kerk. Heeft u nou geen toegang tot e-mail of de website, maar wilt u wel de dienst bijwonen, neemt u dan contact op met de scriba of uw wijkouderling. Online contact met dominee Maaier. Op maandagavond 6 juli en 13 juli organiseert dominee Maaier een gezamenlijk gesprek via het programma Zoom. Hoe u daaraan kunt deelnemen is te lezen op de website van de Oude Kerk. Ook vindt u daar de inloggegevens om online deel te kunnen nemen. Vanmiddag hopen we voorbeden te doen voor onze zendingswerkers en hun gezinnen. Met Cora en Stefan in Nigeria danken we aan hun gezondheid en we bidden dat het virus aan hen voorbij mag gaan. We danken dat er kinderen en mensen om hen heen zijn, zodat ze de liefde van de Heer Jezus uit kunnen dragen en laten zien. We bidden dat kinderen weer gauw naar school mogen, omdat ze al 3 maanden niet naar school kunnen en geen onderwijs krijgen. Met Marianne en Christophe. Ze zijn voorzichtig weer begonnen met een plan maken voor hun missie in het Midden-Oosten. Marianne wil nu contacten leggen met Arabische families in Zwitserland waar ze nu zijn. Christophe mag na een goed verlopen proefperiode blijven werken bij het bedrijf van zijn broer. We danken God voor de goede zorg en de bemoedigingen door zijn woord. We bidden dat Marianne goed contact mag leggen met de Arabische families en dat dit gezegend mag worden. Elise Priester werkt sinds kort onder de vluchtelingen in Westbos voor de stichting Christian Refugee Relief uit Nieuw-Lekkerland. We bidden om mentale en fysieke kracht voor de Elise en de andere vrijwilligers, want er is nu maar een heel klein team in verband met de coronatijd. We bidden om rust en vrede in het kamp, want er is veel geweld voor vrouwen en de vele kinderen die opgroeien tussen het geweld. Wil je nog meer een uitgebreide versie van deze gebedspunten lezen en over onze gebedswerkers, dan kunnen jullie vinden op de website van de Oude Kerk. De eerste collecte is vandaag voor de GZB project 1027, het Binnenlands Diaconaat. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is de collecte voor onderhoud van de corridor en voor de zendingsmedewerkers. Tijdens de dienst zal er zoals gewoonlijk een QR-code worden getoond die u met uw telefoon kunt scannen om een bedrag over te maken. Ook vindt u een betaallink op de website van de Oude Kerk. Voor de mensen in de kerk, na de dienst, zullen de conductoren u begeleiden bij het verlaten van de dienst. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wensen wij u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het luisteren in de kerk of het thuis meezingen, zo hard als u kan, met het lied 404, het eerste vers uit Weerklank. Eer uw ouders, overheden.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij zingen van Psalm 105, het vijfde vers. Psalm 105, vers 5. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we nu ons geloof met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen wij van Psalm 66 het vierde vers. Psalm 66 vers 4. Belijd u met mij mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Wij zullen bidden. Heere God, wij roepen u aan in uw Zoon, die u altijd hoort. Leer ons bidden, want ook dat kunnen wij niet. We bidden zo vaak naar ons toe, alsof het gaat om onze wil. Maar leer ons het gebed te bidden wat u ons leerde. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. Ook in deze moeilijke tijden. Dan kunnen wij op zoek gaan naar wat uw wil is. Heere, dan leggen wij ons oor te luisteren bij uw woord. Het geopenbaarde woord dat eeuwig zeker is. En eenvoudige mensen wijsheid leert. Wij bidden u om uw Heilige Geest. Maar is het ook niet zo dat waar uw woord geopend ligt, dat u er bent met uw Geest? Doorwaai de hof van dit gebouw. Doorwaai de huizen met uw Heilige Geest. O God, geef een lied in onze mond, in ons hart. Geef een stem om uw woord te verkondigen. Geef een hart om op te merken. Geef een hart om uw woorden te bewaren, opdat het vruchten draagt tot eer van uw naam. We bidden u of u de schriften wilt openen. Heere, ga de rijen door. Ga de huizen langs. En geef dat deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Dat bidden wij van u in Jezus' naam alleen. Amen. Schriftlezing is Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. Genesis 22 vanaf vers 1. En daar lezen wij het woord van onze God als volgt. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beide samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. Hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beerseba. En Abraham bleef in Beerseba wonen. De tekst, woorden zijn gekozen uit vers 19. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik beveel de collecte van harte bij u en bij jou aan. En we zingen uit Psalm 66, nu het zesde vers. Psalm 66, vers 6. Na de preek zingen wij van Psalm 40, vers 4. Kerntekst, dus vers 19a. Daarna keerde hij terug naar zijn knechten. Thema van de preek is een wonderlijk retour Moria. Drie aandachtspunten. Enkele vragen naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Enkele misvattingen naar aanleiding van dit schriftgedeelte. En de beproeving zelf. Gemeente, de heilsgeschiedenis is nog maar net begonnen, of die schijnt alweer te eindigen. Ja, als je deze geschiedenis op je laat inwerken, dan kan je dat toch wel zeggen. Lees maar mee. Het slot van vers 6. Zo gingen zij beiden samen. Het slot van vers 8. Zo gingen zij beide samen. Daar gaan ze. Vader en zoon. Ze zijn en gaan samen. Ze zijn altijd samen. Het zijn woorden die spreken van een hartelijke en een innige band tussen vader en zoon. En zoon. Eén van hart. Eén in geloof. En dan is daar ineens die eis. Die onmogelijke goddelijke eis. Abraham, roep je zoon. Je enige. Van wie je zoveel houdt. En offer hem op een van de bergen die ik je wijzen zal. Elk woord is een zwaardslag in Abrahams ziel. Offer je zoon. Je enige. Offer Isaac. Offer hem van wie je zoveel houdt. Gemeente, God eist Isaac op, die de lach deed doorbreken in het leven van Abraham en Sarah. Isaac, hij zal lachen. Ja, dat was de betekenis van zijn naam. Het begin van de vervulling van Gods belofte. Het begin van een groot volk had God gezegd. Isaac was voor Abraham de vleesgeworden hoop. Op Isaac, op hem dreven al Gods belofte. Met hem en door hem zou het allemaal gebeuren. Een nageslacht zo talrijk als de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand. Een volk dat de wereld tot zegen zou zijn. Het was helemaal en allemaal in Isaac besloten. Ja, Isaac was de vleesgeworden hoop op de toekomst, had God gezegd. En nu dit, deze onmogelijke eis. Gemeente, met deze onmogelijke eis komen we in de wereld van de geest. Kierkegaard, een Deens filosoof, schreef in een van zijn boeken: in tegenstelling tegenstelling tot de wereld van het uiterlijke en het zichtbare heerst in de wereld van de geest de goddelijke wet. Hier schijnt de zon niet op gelijke wijze over goeden en kwaden en regent het niet op gelijke wijze over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Alleen hij die de angst heeft doorstaan en hij die het mes trekt, die vindt rust en krijgt Isaac. Hij die het mes trekt, is dat niet wreed? Het is een eerste vraag. Ik heb er nog een paar. Zet ze voor u op een rij. Het kunnen zomaar ook de uwe zijn. Mijn eerste punt. Enkele vragen. Gemeente, ik herinner mij een tv-programma over schepping of evolutie. Een programma waarin een ex-priester de draak stak, zo zal ik het maar zeggen, waarin hij de draak stak met deze geschiedenis en dus met God. Kun je nog geloven in zo'n God? Nou, voor mij hoeft het niet meer. Maar zegt iemand, het was toch een beproeving, een test. De Heere God wilde Isaac toch niet doden? Het liep toch allemaal goed af? Ja, wij weten hoe het afliep. Maar we lopen daardoor wel het gevaar de spanning in deze geschiedenis niet meer te ervaren. En dan die opmerking dat het een test, een proef was. Ook die geeft te denken. Hoe kan God dit doen? Hoe kan God zijn kinderen aan dergelijke testen, beproevingen onderwerpen? Zo doe je niet met mensen, met menselijke gevoelens en emoties. En bovendien, God eist van Abraham wat hij zelf verafschuwt. Want in Leviticus 18 lezen we dat de Heere het offeren van kinderen verbiedt. Dat verbiedt hij omdat hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt heeft. Hoe kan God dit doen? Hoe kan God Abraham onderwerpen aan zo'n test? Zal Abraham dan onder alle vaders een monster blijken te zijn? Een monster? Gemeente, ik stel die vraag niet om te choqueren, maar omdat die vraag een ongelovige aanzet tot spot. En teksten als deze en andere even gruwelijk interpreteert als teksten uit de Koran. En denk eens aan het in 2015 verschenen bloedboek van een zekere Dimitri Verhulst over een despotische God die de ene na de andere genocide beveelt. Een Bijbel met slechts gruwelverhalen. En in dat boek van Verhulst, gemeente, krijgt ook Genesis 22 er behoorlijk van langs. Maar misschien hebben wij er bij eerste lezing ook wel moeite mee. U, jij? Hoe kan dit? Hoe kan God zijn kinderen onderwerpen aan dergelijke testen? Ik heb nog een vraag. In Genesis 21 lezen we over het wegsturen van Ismaël en Hagar door Abraham. En ook waarom dat moest. En nu Isaac moet sterven, weet Abraham niet waarom. Nee, hij hoeft niet te sterven omdat hij iemand gedood had. Of als een martelaar voor een goede zaak. Nee, Isaac is een gehoorzame en veelbelovende zoon. Moet dan echt het mes getrokken worden? Is dat niet wreed? Ik heb nog een vraag. Het lijkt erop dat de belofte geen stand houdt. De belofte van God lezen we in hoofdstuk 17. Ik zal mijn verbond met hem, Isaac, met hem oprichten tot een eeuwig verbond met zijn zaad na hem. Tot een eeuwig verbond met zijn zaad na hem. Maar wat zal er van dat nageslacht worden? Wanneer de knop die dat zaad in zich draagt vernietigd wordt of dreigt te worden? Kunnen wij de Heere God doorgronden? Kunnen wij hem volgen? Käthe, Catharina, de vrouw van Luther, kon het niet. Op een keer zei ze tegen Maarten: ik kan het niet begrijpen dat God zo'n bevel, zo'n wreed bevel aan Abraham kon geven. Luther zei: mijn beste Catharina, maar kan je dan wel geloven dat God zijn enige geboren zoon heeft laten sterven? Dat hij hem heeft laten sterven. Daar hij toch in de hemel en op de aarde niets meer beminde dan zijn zoon. Ja, hiermee kantelt de tekst. Nee, God wilde Isaaks dood niet. Hij wilde slechts de overgave van het hart. Maar hij moest het eerste eisen om Abrahams geloof geheel en al op God te vestigen. En hij kon dit eisen omdat hij de uitkomst in zijn macht had. Maar dat bewaar ik voor mijn derde punt. Eerst de tweede. Enkele misvattingen naar aanleiding van dit gedeelte. Het eerste, ik heb er twee. Isaac als jongen. In het vijfde vers wordt in vrijwel alle vertalingen Isaac een jongen genoemd. Als vertaling van het Hebreeuwse na'ar. Maar in vers 3 is het woord na'ar, ne'ara, meervoud, met knechten vertaald. Door na'ar op verschillende manieren te vertalen, wordt de indruk gewekt dat Abrahams knechten een stuk ouder waren dan Isaac. Hoewel dat hoogst onzeker is. Omgekeerd is het onwaarschijnlijk dat die twee knechten kinderen geweest zijn. Gemeente, dat woord na'ar, dat kan een jong kind zijn, maar ook een knecht. Ja, zelfs een geoefend soldaat. Maar dan kan je de vraag stellen of Isaac in Genesis 22 wel een kind was. Of een jongen. Nou, van 15 jaar. In de kinderbijbels wordt hij altijd afgebeeld als een jongen van, nou, een jaar of 10. De Joodse traditie vertelt ons dat Isaac 37 jaar oud was. 37. En een jongen was tot zijn 30ste verplicht om zijn vader en moeder te gehoorzamen. Daarna niet meer. Dus kon Isaac zelf beslissen of hij zich al dan niet liet binden op het altaar. En hij liet zich binden. De Joden spreken dan ook liever over de binding van Isaac in plaats van het offer van Abraham. Dat geeft te denken, gemeente. Want ook de Heere Jezus was de 30 gepasseerd toen hij zich aan het kruis liet nagelen. Ik vind er vreugde in, mijn God. Ja, ik vind er vreugde in om u welbehagen te doen. Heeft Isaac dat ook gezegd? Vader, bind me maar. Het is uw wil. Het is uw wil. Maar dan is Isaacs binding een van de eerste messiaanse profetieën in de Bijbel. Isaac als het schaduwbeeld van de komende Christus. Tweede, er is nog iets. In de meeste Bijbels is het Hebreeuwse woord ola uit het eerste vers vertaald met brandoffer. Maar de vraag is of dat wel een goede vertaling is. De Naardense Bijbel vertaalt als enige met opgangsgave. Een woord dat, naar ik denk, het meeste recht doet aan het Hebreeuwse woord ola. Een opgangsgave. Maar wat is een opgangsgave? Nou, dat offer zegt niets over de wijze waarop het moet worden gebracht. Maar het zegt alles over het doel van het offer. Het is een gave voor de Heere. Een vrijwillige gave. Abraham geeft in de opgangsgave zijn zoon. Isaac geeft in de opgangsgave zichzelf. Abraham geeft het offer van zijn vaderlijke liefde. Isaac geeft het offer van zijn vaderliefde. Gemeente, de verzen bevatten veel verwijzingen naar de Heere Jezus. Isaac droeg zelf het hout waarop hij gelegd werd. En hij besliste zelf over zijn binding. En hij werd gebonden op de berg Moria, waar later de offers, die honderdduizenden offers gebracht werden. En die honderdduizenden offers zagen op hem, Jezus, de Christus, op hem die zichzelf offerde als opgangsgave. En dat geheel vrijwillig. Zie, ik kom, o Heere, ik wil u alleen behagen. Ik kom om uw wil te doen als een opgangsgave. Jezus werd toch ook niet verbrand? Nee, de Heere Jezus werd niet verbrand, geen brandoffer. geen offer voor de schuld voldeed aan uw eis, o Heere. Maar wat voldoet dan wel? Jezus' offer als een opgangsgave. Tot zover mijn tweede punt. Nu het derde, de beproeving zelf. In Genesis 12 lezen we over de roeping van Abraham uit het Tweestromenland. Het volgende. Abraham, ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Gemeente, Abraham moet op reis en zich losmaken van het huis van zijn vader en zijn geboortegrond. Van oude gewoonten, zoals het vereren van afgoden. Abraham moet de reis van zijn leven maken. Lange reis, een geestelijke reis. Hij gaat op weg naar volwassenheid, naar geestelijke volwassenheid. En dat was een moeizaam en een pijnlijk proces, maar ook een toekomstgericht proces. Maar nu zet de Heere God in Genesis 22 ook in die voor Abraham zo zekere toekomst het mes. En neem het. Maar letterlijk. Abraham moet afstand doen van een zekere toekomst. Ja, afstand doen. En die toekomst die is belichaamd in zijn zoon. Zijn enige zoon die hij van harte lief heeft. Gemeente, het leven van Abraham is één lang stervensproces geweest. Hij moet loslaten. Eerst stierf hij aan zijn geboortegrond, Ur, en aan Haran. Daarna aan Lot, zijn neef. Daarna aan Hagar en Ismaël. Hij had twee vrouwen, nu nog één, Sarah. Hij had twee zonen, nu nog één bij zich, Isaac. Hij heeft veel moeten loslaten. Maar ja, met deze zoon kan niets gebeuren. Deze zoon is het kind van de belofte. Want uit hem, uit Isaac, zal het zaad geboren worden. Dat is Jezus. Alle geslachten van de aarde zullen in hem gezegend worden. Gemeente, in Isaac, in hem, heeft God de vervulling van zijn belofte voor eeuwig vastgelegd. Hoort u dat? Voor eeuwig vastgelegd. En je zou kunnen zeggen, Abraham ziet op Isaac Gods gave en dat is gelijk als het ware aan het zien op de Heere, de gever van alle gaven. Maar wat wanneer de Heere de gave opeist? Nou, dat werk ik uit aan de hand van wat we lezen in de versen 5, 6, 8 en 19. De versen 5, 6 en 8, dan zijn Abraham en Isaac onderweg naar Moria. En vers 19, dan keren ze terug. De versen 5, 6 en 8. Vader en zoon zijn op weg naar Moria. Lees maar mee. Slot van vers 5. Als wij aangebeden hebben, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Abraham en Isaac, beide. Wat een zekerheid. Het slot van vers 6. Zo gingen zij beiden samen. Slot van vers 8. Zo gingen zij beiden samen. Daar gaan ze. Vader en zoon. Samen. Zijn woorden die spreken van een hartelijke, innige verbondenheid tussen vader en zoon. Ook het offer, ja zelfs het offer kan hen niet scheiden. Dat offer wordt samen beleefd. Dit is het offer van de vaderlijke liefde. En het is ook het offer van de vaderliefde. Hebben wij gebeden, dan keren wij bij jullie terug, zegt Abraham tegen zijn knechten. En in dat geloof gaat Abraham verder. In het geloof overlegde hij, zo lezen we in Hebreeën 11, overlegde hij bij zichzelf dat God bij machte was om zijn zoon uit de doden op te wekken. Kierkegaard schreef: Abraham beklom de berg en op het ogenblik dat het mes flikkerde, geloofde hij dat God Isaac niet zou opeisen. Ja, waarom dan hout en vuur meegenomen? Nou, dat hout en dat vuur nam hij mee omdat hij geloofde dat de Heere zelf voor een offer zou zorgen. Vers 8. Gemeente, in dat geloof gingen zij samen naar het land Moria. En nu vers 19. Daarna, na het offer, ging Abraham terug naar zijn knechten. Daarna keerde Abraham terug. Dat is apart. Isaac wordt niet genoemd. Isaac wordt helemaal niet meer genoemd. Ja, hij ging mee terug. Hij zal niet achtergebleven zijn. En toch heel apart. Want waarom staat er dan: daarna keerde Abraham terug. En niet: daarna keerden beiden terug. Ik vind het apart, gemeente. Kijk, je hoort wel zeggen, en ik las dat ook ergens, dat toen Abraham naar Moria reisde, dat hij in wezen alleen was. Met zijn vragen die hij met niemand deelde. En alleen met zijn God die hij niet begreep en toch gehoorzaamde. Maar ja, hij keerde na het offer samen met Isaac terug. Ja, maar lees ik de verzen goed, dan is het omgekeerd. Vader en zoon gingen samen naar Moria. Zo gingen die beiden samen tot twee keer toe. Wij keren terug. Maar in de geest, keerde Abraham alleen terug, zegt de tekst. Zeker, met de Heere zijn God. Maar Isaac, die viel weg voor Abraham. Isaac moest als het ware het veld ruimen, omdat hij de eerste plaats had ingenomen. Maar Isaac hoort niet op de eerste plaats. God moet die plaats innemen. En niet alleen in Abrahams leven, ook in uw, jouw en in mijn leven. Te veel had Abraham het is gelijkteken gezet tussen het zien op zijn lieve zoon, op Isaac, en het zien op de Here. Maar nu Isaac is weggevallen, neemt hij niet meer de eerste plaats in. Want op die plaats staat nu de Here zelf. En dan, gemeente, dan heb je een vast fundament onder je voeten. Een vast fundament. Hebt u dat ook? In Hebreeën 11 lezen we: door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, hij heeft zijn enige geborene geofferd. In de geest heeft Abraham zijn zoon geofferd. En is Isaac als het ware aan Abraham ontvallen. En wel zo dat Abraham na gestorven te zijn aan Ur en aan Haran, aan Lot, aan Hagar, aan Ismaël, nu ook gestorven is aan Isaac. Ja, hij moest aan Isaac sterven, want zei de Heere Jezus niet: wie een zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Eén fundament bleef er nog voor Abraham over, de Heere zelf. En daarop rustte Abrahams geloof. Een geloof als een vast vertrouwen, dat wat God beloofd heeft, dat hij dat ook doen zal. Zelfs wanneer het middel Isaac, dat hij wilde vasthouden, hem wordt afgenomen. Dat is geloven. Gemeente, hoe is dat bij u en bij jou? Wat is het fundament in uw leven? Is het geloof gefundeerd op de gaven of op de gever? Is uw geloof gefundeerd op Gods handen of op Gods hart? Thomas à Kempis schrijft in zijn navolging van Christus: het zal je geen voldoening geven wanneer je alles hebt zonder mij, zonder Christus dus. En wat hebben, wat bezitten wij veel en funderen er heimelijk ons geloof op onze doop, onze kerkgang, onze avondmaalsgang, ons werk voor de kerk, ons huwelijk, onze kinderen. Ja, God heeft ons rijk gezegend, zeggen we dan. Kijk om je heen. Mooie kerk, misschien een mooi verenigingsgebouw. Maar fundeer je op die zegeningen, je geloof, dan zie je slechts op Gods handen en niet allereerst op Gods hart. Zien wij slechts op de gaven, op Gods handen, ja, dan lijkt dat zien veel op een aangepraat en aangewaaid geloof met een Jezus die op voorhand onze beste vriend is. Een geloof dat alle beproeving en alle vertwijfeling achter zich heeft gelaten. En dan hangen we, ja, een soort welvaartsevangelie aan, dat momenteel zijn honderden en duizenden verslaat. En die dringen helaas ook onze gemeenten binnen. Maar het is een wankele basis, gemeente, een wankele basis. De gaven voor de gever. En als die gaven ons nu eens ontvallen, zeker in deze tijd, beleiden wij het dan nog met de profeet Habakuk? Als de vijgenboom nu eens niet in bloei staat en er geen vrucht aan de wijnstok is, En als de opbrengst van de olijfboom nu eens tegenvalt en de velden nu eens geen voedsel geven, het kleinvee uit de kooi verdwenen is en er zelfs geen rund meer in de stallen over is, anders gezegd, als het werk in de klas, in de kas, op het land, kantoor, voor de kerk nu eens weinig, misschien wel geen rendement oplevert. Of, en dat kan ook, we met Paulus en Silas met de rug tegen de muur en de voeten in een blok al onze gaven en zekerheden kwijtraken. Zullen wij dan nog in de Heere van vreugde opspringen, ons in de God van ons heil verheugen? Denk aan onze vervolgde zusters en broeders. Geloven tegen de klippen op. En toch van vreugde opspringen in de God van het heil. Is dat ook de God van u en van jouw heil? Of hoeft het dan niet meer? Gemeente, ik ga eindigen. En ik eindig met de God van het heil en de zaligheid. We lezen in vers 14 dat Abraham de plaats van het offer van de opgangsgave een naam gaf. En wel deze naam. De Heere zal erin voorzien. En aan het slot van vers 14... op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Maar je kunt het ook anders vertalen. Op de berg van de Heere zal het gezien worden. Het, wat het? Het lam. Zal het lam uit vers 8 gezien worden. Ook dat is een messiaanse profetie, gemeente. Want wij zien in de opgangsgave van Abraham de Heere Jezus, de gekruisigde. En wie hem heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ja, dat ontroerde me, gemeente. Dat in vers 14 staat, op de berg van de Heere zal het lam, Jezus, gezien worden. Hebt u dat lam vanmiddag gezien, gemeente? In het offer van Isaac, in het offer van Jezus, in het woord dat spreekt over dit offer, gemeente, zie dan op hem, op Jezus. Maar het zien op hem eist wel uw hele hart op als een dankoffer. Omdat God, zijn Zoon, zijn hart heeft weggegeven. Weggegeven aan een wereld verloren in schuld. Dat krijg je toch niet klein, gemeente, dat God dat gedaan heeft. Gemeente, geef dan uw hart, jouw hart aan hem die gezegd heeft, kom, kom, koop en eet. En dat, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk, neig uw oor en kom tot mij en uw ziel zal leven. Want als u de Heere Jezus gezien hebt, dan hebt u ook de Vader gezien. Amen. Wij zullen danken en voorbeden doen. Heere, u hebt het offer van uw leven gegeven. Aan een wereld verloren in schuld. Dat krijgen wij niet klein. Wat heeft u toch bewogen om dat te doen? U had Adam ook in het paradijs in de zonde kunnen laten liggen. Maar u deed het niet. U riep hem: waar ben je? En dat roept u ons ook toe. Vandaag, vanmorgen, vanavond, elke dag. Waar ben je? Kom eens voor de dag. Ik wil jouw God zijn. Heere, als we daarop letten, dan staat ons verstand vol eerbied stil. Waarom was het op mij gemunt? Waarom op mij, ik zonder mensenkind? Heere, wat een wonder is het dat u zondag aan zondag doorgaat met de verkondiging van het evangelie. Met de verkondiging van die blijde boodschap. Op de berg van de Heere, daar zal het lam gezien worden. Zagen wij met de ogen van het geloof daar het lam? Het lam van God, dat de wereld, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Heere, en daar was deze geschiedenis uit Genesis 22 een voorafbeelding van. Het offer van Christus. Dat offer, dat redt ons. Die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Die ene naam, daar gaat het om. O God, werk door de kracht van uw woord en de kracht van uw geest het geloof in ons aller hart. Sla niemand over, o God. Daar mogen wij, ja daar moeten wij om bidden. Het valt niet altijd mee om te bidden naar uw wil. Maar dat is wel uw wil. Dat alle mensen komen tot het bloed van het lam. Om gered te worden. Gezadigd te worden. En voor eeuwig te leven. Heere God, we danken u voor deze dienst. Vergeef het zondige, het verkeerde wat erin was. Doe ook voorbeden voor de gemeente. Nu de gemeente weer in een gering aantal in de kerk mag zijn. Wij beseffen niet wat dat voor een voorrecht is. Als we dat vergelijken met de vervolgde kerk. Die kunnen dat niet. Mensen die vervolgd worden. Mensen die in het geheim moeten samenkomen. Die niet eens een Bijbel mogen hebben. O God, wat een voorrechten hebt u ons geschonken. We bidden u, leer ons dat te zien. Die zegeningen te tellen. Maar laten wij toch vooral niet bij de zegeningen blijven staan. Want dan zien wij eerder op uw handen dan op uw hart. Bij de gever van al die zegeningen, daar moeten wij uitkomen. Bij u, o Scheppergeest. Heere God, we bidden u voor deze gemeente, voor uw dienaar die u hier gesteld hebt, voor de kerkenraad. Zij mogen de gemeente leiden in de grazige weiden van uw woord. Zegen hun arbeid. We bidden u voor de gezinnen, daar waar het moeilijk is, daar waar leed is, psychisch leed, waar ziekte is, waar rouw is. Heere, u kent alle noden en zorgen in de gemeente. Bewaar de gemeente bij uw woord. En geef toch dat de nood zal uitdrijven tot de God van het woord. Dan kan het soms wel gebeuren dat we in de nood u meer groot maken dan wanneer wij de nood voorbij zijn. O God, u wil geschieden. U wil alleen. We bidden u voor het zendingswerk. Er zijn namen genoemd. Cora en Stefan, Marianne en Christophe en Elise. Heere, sterk hen in al de arbeid die zij mogen doen. Dat het toch mag gaan in diepe afhankelijkheid van u. Ook in verwondering dat uw kerk wereldwijd uitbreidt. Ja, misschien hier niet. Hier sluiten kerken. Het is verschrikkelijk wanneer we dat om ons heen zien. Ook in deze coronasituatie, waarin er amper plaats is voor de kerk. O God, geef een terugkeer tot uw wet, tot uw woord, tot u en tot uw Zoon. U bent de Almachtige en de Alwetende die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons genade. Heere, hoor en verhoor ons in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Tot slot zingen wij of luisteren wij naar Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, vers 6. Ik zend u heen biddend om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.